Hosea 6, vers 8, waar gesproken wordt over Gilead. En vervolgens in hoofdstuk in vers 9 over Sichem. Gilead is een stad van werkers der ongerechtigheid. Zij is betreden van bloed. En dan gelijk de bende de straatschenders op iemand wachten, alzo is het gezelschap der priesteren. Zij moorden op de weg naar Sichem, waarlijk, ze doen schandelijke daden. Dat is wat er gezegd wordt van in verband met Gilead en in verband met Sichem. Gilead hebben we vorige keer alles aangehaald, omdat het een rol speelt in de Oud-Testamentische geschiedenis, met name al in die van Laban en Jacob. Maar hier wordt het in een ander verband aangehaald, kennelijk, want het wordt genoemd in één adem met Sichem. En deze beide steden, zowel Gilead als Sichem, maken deel uit van het gebied van Levi. Dat wil zeggen, het waren allebei Levitische steden. En Levi, de stam van Levi, is natuurlijk die stam die ook de priesters zou moeten voortbrengen. Vandaar dan ook dat die priesters meteen genoemd worden in vers 9. Er staat in vers 8, Gilead is een stad van werkers der ongerechtigheid. Het zal duidelijk zijn dat de schrift onderscheid maakt tussen twee soorten werkers, namelijk werkers der ongerechtigheid en werkers der gerechtigheid. In Romeinen 6 heet dat dienstknechten der gerechtigheid of dienstknechten der ongerechtigheid. Men stelt zijn leden, staat daar, tot dienstknechten der gerechtigheid of der ongerechtigheid. Dat is een van beiden. En hier staat dan, Gilead is een stad van werkers der ongerechtigheid. In plaats van de Heer, of in plaats van het recht, of in plaats van het woord van God te dienen, dienen zij het onrecht en daarmee feitelijk ook de leugen, staat er. En vandaar ook zij is betreden van bloed. Levens die verspild worden. Er zal ook wel, ongetwijfeld zo zijn dat daar offers gebracht werden, maar niet aan Jehovah, in de stad zelf, maar dat zal ook in andere steden wel het geval geweest zijn. Dus dat zegt op zich niet zo geweldig veel. Maar het gaat ongetwijfeld om het verschijnsel dat de priesterdienst niet wordt nagekomen. En dat geldt dan natuurlijk letterlijk voor de priesters in Israël. Maar in wat bredere betekenis is dat natuurlijk van toepassing op heel Israël, dat immers als priester beschouwd werd al in Hosea 4. Vandaar het nu weer op de priesterschap wordt teruggekomen. Dat gebeurt steeds en dat komt natuurlijk omdat het priesterschap specifiek de taak van Israël was. En waar Israël uit haar positie verwijderd wordt, betekent natuurlijk dat die priesterlijke taak ook niet vervuld wordt of kan worden. Vandaar deze vergelijking met Gilead en met Sichem. Gilead komt voor in Jozua 21. We komen trouwens altijd in Jozua terecht bij het noemen van plaatsnamen uit Israël. Want in Jozua vinden we al die plaatsnamen en vinden we ook hoe die plaatsen gerangschikt zijn en van wie ze zijn. En in Jozua 21 lezen wij in vers 38. In vers 38 daar staat van de stam van Gad nu. En dan de vrijstad des doodslagers Ramoth in Gilead en haar voorsteden en Mahanaim en haar voorsteden, Hesbon en haar voorsteden enzovoorts. Maar in die opsomming vinden we dan Gilead genoemd in verband met de stam van Levi. Want als u even oplet, zult u zien dat in hoofdstuk 20 van Jozua de vrijsteden worden opgesomd. Vrijsteden onder Israël, die dus per definitie ook Levitische steden waren. En daarna vinden we in hoofdstuk 21, dat is dus dit hoofdstuk, de opsomming van de plaatsen die toekomen aan Levi. Ja, dat is het dan. Er worden een heleboel steden genoemd, bekende en minder bekende, maar daar gaat het nou niet zozeer om. En nu weer toch zijn, verwijs ik maar meteen even naar vers 21, waar staat, en zij gaven hun Sichem een vrijstad des doodslagers en haar voorsteden op de berg Ephraim enzovoorts. Daar wordt dus Sichem genoemd, niet alleen als Levitische stad, maar zelfs ook als een van de vrijsteden. En daar gaat het om. Beide plaatsen zijn dus Levitische steden. Steden die verband houden, dus ook vervolgens met het priesterschap. En Sichem is zelfs een vrijstad in Israël. Wel, terug naar Hosea 6 staat er dan, Gilead is een stad van werkers der ongerechtigheid. In plaats van dat er levieten en dus werkers der gerechtigheid zijn, zijn er weliswaar wel levieten, maar het is desondanks een stad van werkers der ongerechtigheid geworden. En dat geldt uiteraard niet voor de stad alleen, maar blijkt natuurlijk toegepast te worden op geheel Israël. Heel Israël wordt beschouwd als een land van werkers der ongerechtigheid. Ze is betreden van bloed. En dan vers 9... Gelijk de bende der straatschenders op iemand wachten, alzo is het gezelschap der priesteren. Wel, straatschenders, dat is een mooi woord, maar het zijn struikrovers, hè, in wat meer gewoon Nederlands. Het zijn mensen die langs de weg de voorbijgangers opwachten en daar beroven. In Amsterdam heten straatschenders en meer in de provincie, langs de provinciale wegen, heten dat struikrovers, vroeger tenminste, hè. Maar zoals die straatschenders op iemand wachten, op een voorbijganger wachten, om hem te beroven, uiteraard, alzo is het gezelschap der priesteren. En dat betekent dat die priesters de voorbijgangers beroven. Heel eenvoudig gezegd, in plaats van hen het woord van God voor te houden, of in plaats van hen het evangelie te prediken. Dat is wat simpel gezegd, maar daar komt het op neer. De taak van de priester was immers het onderwijzen in het recht. Maar in plaats van recht zijn het werkers der ongerechtigheid geworden. En ze gedragen zich dus als straatschenders. In plaats van dat ze leven meedelen, brengen zij de dood. Dat is wat er vervolgens ook staat. Want er staat, zij moorden op de weg naar Sichem. In plaats dat ze leven meedelen, via het woord van God uiteraard, moorden zij, ontnemen ze mensen het leven. Of dat in letterlijke zin zo was of in overdrachtelijke, dat weet ik niet. Ik denk in allebei, hè. Ze allebei wel miszitten. Maar vergeet dan niet dat het niet slechts gaat om de priesters in Israël. Maar het gaat er meteen om dat het beeld van de priesters wordt toegepast op Israël zelf. Sichem overigens speelt een veel uitgebreide rol in de Bijbel. Niet alleen moet gezegd worden dat het hoort tot de stam van Levi en zelfs een vrijstad is, maar gaat nog veel verder terug. Sichem is namelijk die stad die wat te doen had met de familie van Jacob. Jacob en zijn zonen, weer met een of andere situatie rond de dochter Dina. Weet u wel. En het was in ieder geval zo dat Sichem wilde trouwen met Dina. De dochter van Jacob. En na veel heen en weer gepraat kwam men dan officieel overeen dat het wel goed was. Maar dan moesten de inwoners van zijn stad, de inwoners van de stad Sichem dus, moesten dan besneden worden. Dat is een eenvoudige reden, voor daardoor zouden ze namelijk gewoon ingelijfd worden bij Israël. Dat is het gewoon, hè. Ze worden besneden en treden toe tot Israël. Tot het Israëlitische gemenebest, noemde men dat vroeger ook wel. Dat betekent gewoon dat men proseliet werd of jodengenoot of hoe dat maar heet. Het was al erg vroeg, want er bestond nog niet eens een volk Israël eigenlijk toen. Maar het principe dat men kon toetreden tot een familie en dus ook tot een volk, dat bestond ook toen al. Maar u weet waarschijnlijk hoe het gegaan is. De mannen van Sichem lieten zich besnijden. Ik denk, ik zou vast geëmigreerd zijn op dat moment, want dan liet ik me... Nou ja, goed. Maar... misschien hadden ze niet te veel in te brengen. Dus werden ze allemaal besneden. En dat is nogal lastig en bovendien ook pijnlijk schijnt het. En het duurde ook wel een paar dagen voor men zich weer fatsoenlijk bewegen kan. En van die gelegenheid werd toen gebruik gemaakt om al de inwoners van Sichem maar meteen te doden. Wel, strikt genomen is dat hetzelfde als besnijden. Want besnijden is nu eenmaal een beeld van de dood. En dus laten we zeggen dat de besnijdenis wat erg ver werd doorgevoerd dan. En dat is dan wel wat eufemistisch uitgedrukt. De kop ging er dus ook af. Dat is het eigenlijk. Nou ja, goed. Ja, ik kan het niet helpen. Het staat allemaal zo in de Bijbel. Hè? En het verhaal wordt nog veel fraaier. Want het blijkt namelijk dat dit Sichem op heel eenvoudige wijze een type is van de gemeente. als we nou praten over mensen die toetreden tot Israël en die verre waren maar nabijgebracht zijn, zij die vreemd waren van het burgerschap Israëls maar nabijgebracht zijn in Christus enzovoort. Kortom, als we het hebben over hen die ook besneden zijn, zoals ze van nature vooruit genaamd werden, dan hebben we het uiteraard over de gemeente, de gelovigen van deze bedeling, die besneden zijn met een besnijdenis die zonder handen geschiet in de uitdrukking van het lichaam des vleeses. Of lichaam der zonde heet het geloof ik trouwens, geloof ik. Hè? Ik ben altijd in de war. Hè? Ja, er staan beide termen, maar één van de twee hoort er niet. Zal ik het nou eens precies vertellen? Dat was Colossense, hè? Stond vroeger hier ergens in de buurt. Ja, nog. Ja. Dat is in Colossense 2, vers 11, waar staat: in welke ook gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiet in de uitrekking van het lichaam des vleeses. Ik zei het dus aanvankelijk correct. Het lichaam des vleeses, niet der zonden, maar des vleeses. Der zonde staat er wel in de Statenvertaling, maar het hoort er niet te staan. Maakt niks uit hoor, in de praktijk. Maar er wordt hier in deze versie meer van gemaakt dan er werkelijk staat. Want het gaat niet om de zonden speciaal, maar het gaat erom dat inderdaad het hele vlees wordt weggenomen. Want de voorhuid is niet een beeld van de zonde in de eerste plaats, maar het is een beeld van de oude mens. Zijn omhulsel namelijk. En het wordt weggenomen omdat het zondig is, dat is natuurlijk correct. Maar je moet ook niet woorden lezen waar ze niet staan, hè. Dus het is de uitrekking van het lichaam des vleeses door de besnijdenis van Christus. En dat blijkt te zijn dood en opstanding volgens Colossense 2 vers 12. Dus hoe dan ook, wij zijn besneden met deze echte besnijdenis die zonder handen geschiet. Maar die hele situatie van Sichem is daar een uitbeelding van. En datzelfde Sichem speelt later dan ook weer een rol in de Bijbel, vele malen. In de eerste plaats omdat er een grote eik stond. Ja, heel lang heeft hij er gestaan, honderden jaren blijkbaar, als ik het nareken. De grote eik bij Sichem. Nou, hoe was het ook weer precies? Er werd nog eens iemand koning gemaakt onder de eik bij Sichem. Dat was, hoe heette die man ook weer? Nou, ik ben zijn naam kwijt. Wie zoon van Gideon, hoe heet die ook weer? Ja, het is zo. U dacht dat Saul de eerste koning van Israël was, dat is niet zo, nee. Er was er nog één eerder, er werd koning gemaakt onder de eik bij Sichem, voor zover ik weet. He? Abimelech, ja? Ik geloof wel, ja. Een richter ergens. Nou goed, die eik dus. He? Maar het was dezelfde eik waar, als ik me goed herinner, want het is lang geleden. En ja, mensen vergeten in zijn leven nog wel eens wat, maar... Het is dezelfde eik waar inderdaad in de tijd Jacob, geloof ik, of in ieder geval een van zijn familieleden, nog eens de afgodsbeelden verborg. Weet u dat nog? Was onder diezelfde eik, ja, dat speelt een belangrijke rol. Er komt koningschap tot stand, de afgoden worden er weggedaan. Maar ik weet nog een veel mooier verhaal, dat is veel dichterbij ook. Dat herinner ik me nog goed, dat is niet langer dan 2000 jaar geleden. Dat was namelijk... in Johannes 4, bij de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. De plaats wordt daar Sichar genoemd, maar het maakt niks uit, want er is geen enkel twijfel aan dat het daar inderdaad gaat om Sichem. Omdat er namelijk beschreven staat waar het was. En het was namelijk het Sichem waar deze bron van Jacob was. Jacob had daar namelijk een bron gegraven en die vrouw die zat daar, die Samaritaanse vrouw notabene, en zo had daar een ontmoeting met de Heer in Sichem. Maar deze Samaritaanse vrouw is inderdaad een type van de gemeente. Geen Jood en toch op een of andere wijze heeft zij deel aan Israël. En in ieder geval herkent zij de Messias. Dat is in Johannes 4. En in Johannes 4 staat er nog wat anders bij. Er staat namelijk heel uitgebreid in Johannes 4 vers 5. Hij kwam dan in de stad van Samaria genaamd Sichar, nabij het stuk land het welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. En dat is inderdaad historisch, omdat het vermeld wordt in Genesis 33 al een keer en later in Genesis 48. Abraham had er zelfs ook al iets mee te maken met dat stuk land. Dat is namelijk dat stuk land waar Jacob putten groef voor zijn vee en waar hij hutten bouwde voor zijn vee. Hij bouwde daar namelijk Sukkot. En Sukkot zijn hutten en eigenlijk loofhutten dus. Want daar komt het op neer. Die hele streek daar is daardoor, door het graven van de putten en de bouwen van de hutten, een uitbeelding van het Messiaanse Rijk. En dat alles tegen Sichem aan, dus bij Sichem, dat wil zeggen langs de weg naar Sichem. En daarmee zijn we vanzelf weer terug in Hosea 6, want daar staat zijn moorden op de weg naar Sichem. Maar het is die weg waar langs Dina naar Sichem ging, of Sichem naar Dina ging, dan heb ik het over de man die zo heette, Sichem natuurlijk. Maar het is die weg die voeren door het gebied waar Jacob zijn vee had lopen en waar die zijn putten gegraven hadden, waar zijn hutten stonden. Kortom, het is helemaal een beeld van het koninkrijk, of eventueel het verborgen koninkrijk van Christus. Daar komt het op neer. En vandaar dat dezelfde plek nog zo vaak een rol speelt in de geschiedenis. Waaronder ook hier. Er speelt trouwens nog een rol, die moet ik ook even noemen. Dat is namelijk in Genesis 37. Dat is in de geschiedenis van Jozef. Genesis 37, daar staat in vers 12 over de broers van Jozef, staat er: zijn broers gingen heen om de kudde van hun vader te weiden bij Sichem. Dat is dus aan de weg naar Sichem, dat kan niet missen, hè? Welke weg daar ook voorbij komt, die gaat uiteraard naar Sichem. Nou, en zo, er staat er, zo zeide Israël tot Jozef: weiden uw broeders niet bij Sichem? Vraagteken. Want het was niet helemaal zeker. Weiden uw broeders niet bij Sichem? Kom dat ik u tot hen zende. En hij zeide tot hem: zie, hier ben ik. Aardige uitspraak. Zie, ik ben. Zegt hij eigenlijk gewoon. Want Jozef is natuurlijk een type van de Heer. Ik ben. Hè? We komen net uit Johannes vandaan. Daar zegt de Heer steeds: ik ben. Tegen die Samaritaanse vrouw zelfs zegt dit. Die vrouw die zegt, ik mijn hand er nog bij, nee. Maar die vrouw die zegt tegen, wij weten dat die Messias komt enzovoorts. En de Heer zegt: ik ben die met u spreekt. Ik ben spreekt met u, zegt hij eigenlijk. En dan vertalen ze dat met: ik ben het die met u spreekt. En zo kun je dat natuurlijk vertalen, maar hij zegt gewoon: ik ben spreekt met u. Ja, zijn naam dus, Jehovah zelf. Hier staat het dus ook. Hij zeide: zie, ik ben. En de vertalers vinden dat wat vreemd, dus maken ervan: zie, hier ben ik. Nou, en dan staat er: en hij zeide tot hem: ga toch heen, zie naar de welstand van uw broederen en naar de welstand van de kudde en breng mij een woord wederom. Zo zond hij hem uit het dal Hebron en hij kwam te Sichem. Erg leuk, want Hebron zou later een vrijstad zijn, een Levitische vrijstad. En Sichem zou ook een Levitische stad zijn. Vrijstad niet, geloof ik, maar dat weet ik. Ja, of wel? Weet ik trouwens niet zeker. Maar hoe dan ook. Jozef gaat naar Sichem om daar te kijken. En daar staat er: en een man vond hem, want ziet, hij was dwalende in het veld. Zo vraagde hem deze man, zeggende: wat zoekt gij? En hij zeide: ik zoek mijn broederen. Geef mij toch te kennen waar zij weiden. Zo zei hij de man: ze zijn van hier gereisd, enzovoorts. En dat betekent dus dat die broers van Jozef, en dus gewoon de stammen van Israël, want daar komt het op neer, zich niet bevinden waar ze zich zouden moeten bevinden. Ze bevinden zich niet op de plaats waar ze zouden moeten zijn. En als je Sichem ziet, dat is een beeld van het gelovig overblijfsel. Natuurlijk, de gemeente is dat speciaal, maar in het algemeen in brede verband het gelovig overblijfsel, dan moet je zeggen dat Israël daar niet is. Een enkeling is daar, Jozef komt daar namelijk terecht. Maar de andere 11 zijn daar in ieder geval niet. En ze zijn niet waar ze zouden moeten zijn. Het speelt een rol in het verhaal. Ja, men had het ook weg kunnen laten. Jozef ging zijn broers opzoeken. Nou, die waren in dood dan. Maar er staat, zijn ze niet in Sichem? Ga eens kijken of ze er wel zijn. En toen bleek dat ze er niet waren. Nou, dat is het. Israël bevond zich op een verkeerde plek. En aan de weg naar Sichem zou Israël zich moeten bevinden. Maar in plaats daarvan moorden zij, staat er, Hosea 6, moorden zij op de weg naar Sichem. Dit priesterlijk koninkrijk, wat in Sichem feitelijk thuis hoorde. Dat priesterlijk koninkrijk komt zijn roeping niet na. En in plaats van leven mede te delen, moorden zij op de weg naar Sichem. Er zijn wel meer van die wegen die in de Bijbel genoemd worden. We dachten van de weg naar Gilgal, dat is ook zo een. Dus dat is het heel fijntjes in een van de kleine profeten. De weg van Sittim naar Gilgal. Gedenk toch wat er geschied is op de weg van Sittim naar Gilgal. Dat zal wel ergens geweest zijn. Maar de weg van Sittim naar Gilgal is de weg dwars door de Jordaan. Dus de weg die Israël ging onder aanvoering van Jozua, dwars door de Jordaan. Toen men het land binnentrok en de wateren van de Jordaan weken enzovoort. Dat is wat er gebeurd is toen. En naar die weg wordt terugverwezen. En zo vinden we de weg naar Sichem, dus de weg die leidde naar, wel naar de bekering, naar de oprichting van het koninkrijk enzovoort. Het leidde regelrecht naar de Messias, het leidde naar een huwelijk enzovoorts. Maar het is allemaal niet zo geweest. En in plaats van leven vindt men daar de dood, de weg naar Sichem. Dat is wat hier staat. Waarlijk, zij doen schandelijke daden. Hosea 6 vers 9, dus. En dat is inderdaad correct. Ook letterlijk is het waar dat ze daar schandelijke daden doen. Want hetzelfde Sichem komen we natuurlijk nog een paar keer tegen. En in de eerste plaats is dat in 1 Koningen 12. Want in Sichem vinden we namelijk de splitsing ook van het rijk. Dat wil zeggen, we vinden daar de splitsing van het koninkrijk van Israël in 10 en 2 stammen. Als Salomo gestorven is, dan krijgen we 2 opvolgers, namelijk Rehabiam en Jerobiam. En de een en ander vindt plaats in Sichem. En dan blijkt ook later dat koning Jerobiam, dat wil zeggen de koning van het tienstammenrijk, in Sichem zijn paleis bouwde. Namelijk, dat blijkt in 1 Koningen 12 vers 25. Daar staat, Jerobiam nu bouwde Sichem op het gebergte van Efraïm en woonde daarin en toog van daaruit en bouwde Penuel enzovoorts. Dat wil zeggen dat hij had een residentie op zijn minst in Sichem en schijnt gebouwd te hebben. De betekenis van bouwen kan trouwens ook zijn die van versterken, uitbreiden. Het wil dus niet zeggen dat hij van de gronden van Sichem bouwde, want het blijkt dat Sichem al veel eerder bestond immers. En dus is het een opnieuw bouwen of het herstellen of het uitbreiden van de stad. Want dat is allemaal bouwen natuurlijk. Groter maken. Dus hij deed dat, maar hij vestigde zijn paleis. En bovendien bouwde hij daar een altaar en stelde daar een kalverendienst in. En dat is precies dit schriftgedeelte, 1 Koningen 12 vanaf vers 25. Hij stelde ook een eigen feest in. Hij vierde namelijk een feest op de 15e dag van de 8e maand. In plaats van op de 15e van de 7e maand. Want op de 15e van de 7e maand is het Loofhuttenfeest. Maar in plaats daarvan vierde hij een feest op de 15e van de 8e maand, staat er. In vers 32 bijvoorbeeld. Ja, er zit een heleboel aan vast, maar dat ga ik nou niet aanhalen. Omdat het met Hosea eigenlijk niet zoveel meer te maken heeft. In elk geval moet u vasthouden dat hier sprake is van afgoderij. Dat in elk geval. Een eigen religie, een eigen godsdienst gesticht hier door Jerobiam. Ik moet er meteen bij zeggen dat aan de andere kant deze afgoderij van Jerobiam een zeer positieve profetische betekenis heeft. Een positieve wel te verstaan, Maar historisch gezien is het uiteraard negatief, want het was niks anders dan afgoderij. Ja, nou, dan laat ik het maar bij, want ik denk altijd, hoe ver zal ik nou gaan en hoe ver niet? Want ik kan wel wat vertellen, maar dan zou ik het ook goed moeten doen. Hè? Maar ik doe het maar niet dus. En we laten het erbij bij dat Jerobeam daar dus weer een kalverdienst instelde. Eigenlijk hetzelfde als wat er gebeurde bij de uitocht uit Egypte, in der tijd. Men valt terug in de oude vorm, de Egyptische vorm van afgoderij. En het lijkt mij dat Hosea 6 vers 9 daar ook over spreekt. Zij moorden op de weg naar Sichem, waarlijk, zij doen schandelijke daden. En historisch verwijst het ongetwijfeld naar deze afgoderij van Jerobeam in 1 Koningen 12 bijvoorbeeld. Dan staat er in vers 10 vervolgens: ik zie een afschuwelijke zaak in het huis Israëls. Al daar is Efraïms hoererij, Israël is verontreinigd. Merkwaardig is dat natuurlijk weer in de eerste plaats gewezen wordt op Efraïm, de naam van het tienstammenrijk, want dat is dat deel van Israël waar dat het eerst geboorterecht heeft meegekregen, vandaar dat het ook altijd eerst genoemd wordt. Dus Israël en Efraïm worden in één adem genoemd. Een afschuwelijke zaak in het huis Israëls, want daar is hoererij van Efraïm en dus is daardoor Israël verontreinigd. De gedachte is heel eenvoudig dat de naam Israël eigenlijk thuis hoort, niet in het tweestammenrijk, maar in het tienstammenrijk. En dan zeggen, hoe zit het dan met het tweestammenrijk? Wel, dat wordt apart vermeld in vers 11. Want er is iets aparts over te vertellen. Er staat namelijk: ook heeft hij u, o Juda, een oost gezet, als ik de gevangenen mijns volks wederbracht. En wel, het vers begint met ook heeft hij. Maar als ik het moest vertalen, zou ik gewoon zeggen, en er is. Niet ook heeft hij, maar gewoon en er is. En er is u, o Juda, een oost gezet, als ik de gevangenen mijns volks wederbracht. Of als ik de gevangenen mijns volks weder zal brengen. Maakt niks uit. Waar het om gaat is dat hier gesproken wordt over het wederbrengen van mijn volk. En dat mijn volk is uiteraard weer gewoon Ami, de term uit de eerste hoofdstukken van Hosea. Dat wil zeggen dat Israël, of althans Juda, want het gaat hier om het tweestammenrijk, op een of andere wijze weer teruggebracht zou worden uit ballingschap. Eigenaardig is natuurlijk dat dit gezegd wordt voordat er ooit maar een ballingschap is. En een directe aankondiging, een zeer duidelijke directe aankondiging van een ballingschap vinden we hier niet eens. We vinden alleen aankondiging van oordelen die over Israël zouden komen. Maar hier wordt al gesproken over het terugkeren uit een ballingschap, zoals voordat de ballingschap zelf expliciet is aangekondigd. Een opvallende zaak natuurlijk. Maar wat we dan vinden is een waarheid die we al eerder besproken hebben, namelijk dat weliswaar de 10 stammen werden weggevoerd in ballingschap ooit, in Assyrische ballingschap, en ze zijn daaruit tot op heden niet wedergekeerd. Maar het tweestammenrijk van Juda zou net zo goed weggeleid worden in ballingschap, in de Babylonische ballingschap, maar het zou daar wel uit wederkeren, want dat is wat hier gezegd wordt. De Heer zou de gevangenen van zijn volk wederbrengen. En dat is ook wat er gebeurd is in de dagen van Ezra en Nehemia. Alleen, er staat: en er is u, o Juda, een oost gezet. Nu is het zo dat wij bij oost natuurlijk in de eerste plaats denken aan de positieve dingen, want het is de vrucht van het land enzovoorts. Maar het blijft toch zo dat die oost net zo goed een zeer negatieve betekenis heeft. Want een groot deel van dat wat het land opbrengt, komt in het vuur terecht. Of anderszins, het is in ieder geval niet bestemd voor de consumptie, zal ik maar zeggen. Je hebt in elk geval al dat het land tarwe en onkruid opbrengt, tarwe en zizanion, zou ik zeggen, volgens Matthäus 13. Het groeit samen op, alleen in de dagen van de oost, dan wordt alles tezamen binnengehaald en dan vervolgens van elkaar gesplitst, zou ik maar zeggen. Breng de tarwe samen in mijn schuur en het onkruid bindt het in busselen en werpt het in het vuur. Dus in twee mogelijkheden, de schuur of het vuur. Ja, het loopt tegen Sinterklaas. Ik heb net ook al een paar van die uitspraken gedaan, waar het mooi rijmde over hutten en putten, geloof ik. Hè? Ja, dat was ook mooi. Ik denk, ik zal hem onthouden, misschien kan ik het nog eens gebruiken. En nu hebben we de schuur en het vuur bij elkaar. Maar oost is ook op andere manier negatief, want normaal gesproken, ook als het gewoon tarwe wordt binnengehaald, dan wordt het gedorst enzovoort, zo voelt het allemaal maar heten mag. En dat betekent toch dat alleen die kleine graankorreltjes verzameld worden, want dat is de echte tarwe, en de rest is het of kaf of stro, bijgenaamd stoppelen in wat oude Nederlands. Dat van 1 Korinthe 3 dus, hè. Hout, hooi en stoppelen heet dat. Hout, hooi en strooi. Maar dat is weer omdat het tegen Sinterklaas loopt natuurlijk. Hout, hooi en strooi. Dat is voor het paard, hè? Dat weet u. De stro, dat wordt gewoon verbrand. Dat blijkt daar, dat is trouwens in 1 Korinthe 3 ook zo, hè? Wordt het ook verbrand. Nou, en vandaar dat oogst in het algemeen helemaal zo'n positieve betekenis niet heeft. Het hangt er maar vanaf in welk verband het gebruikt wordt. En het is toch wel duidelijk dat in deze schriftgedeelte, in deze hoofdstukken, helemaal niet gesproken worden over de positieve toekomst van Israël, over de bekering van Israël enzovoort. Maar integendeel, er wordt gewezen op hun ongehoorzaamheid, laat ik maar gewoon neutraal zeggen, hun ongeloof, waardoor het oordeel over hen zal komen, zoals we ook gelezen hebben in het daaropvolgende hoofdstuk. Ik houd er dus op dat oogst in de eerste plaats spreekt over het oordeel wat over Juda zal komen. En in dat verband wil ik wel een paar versen noemen, bijvoorbeeld Jeremia 51... Jeremia 51, waar staat in vers 33, want zo zegt de Heere der Heerscharen, de God Israëls, de dochter van Babel is als een dorsvloer, het is tijd dat men ze treden, nog een weinig, dan zal haar de tijd des oosters overkomen. En het lijkt me duidelijk dat in dat vers uitdrukkelijk gesproken wordt over de oost, maar helemaal niet over dat er misschien ook nog gelovigen zijn in Babel, die misschien een koninkrijk van Christus zullen binnengaan of zo. Wordt heel niet genoemd zelfs. En de oogsten zie je dus duidelijk de aanduiding van het oordeel. Vandaar dat ook eerst meteen genoemd wordt, een dorsvloer. De dochter van Babel is als een dorsvloer. En daar wordt knap hard op geslagen, zoals bekend. Met één vlegel. Dus de tijd des oosters is gewoon de tijd van het oordeel. Dat is wat hier wordt aangekondigd in Jeremia 51. En dan ga ik maar een paar hoofdstukken verder. Dan kom ik terecht in, een heleboel hoofdstukken verder, kom ik terecht in Joël. Hoofdstuk 3. Vanaf vers 12, Joël 3 vanaf vers 12. De heidenen zullen zich opmaken en optrekken naar het dal van Jozefat. En wat Jozefat betekent staat erachter. Want er staat en, men heeft het vertaald met maar ik hou het neutraal op en. En als je het mij vraagt zou het zelfs namelijk moeten zijn. Al daar zal ik zitten om te richten alle heidenen van rondom. Want Jozefat betekent dat Jehovah zal richten. Dus de heidenen zullen zich opmaken en optrekken naar het dal van Jozefat. Want, of namelijk, of maar, of en, al daar zal ik zitten om te richten alle heidenen van rondom. En dan gaat het om vers 13. Sla de sikkel aan, want de oogst is rijp geworden. Komt aan, daalt heen af, want de pers is vol en de perskuipen lopen over, want hun liederboosheid is groot. Nou, het lijkt me duidelijk dat de oogst in eerste instantie de aankondiging is van het oordeel. Of de aankondiging van de oost is de aankondiging van het oordeel. Nou, ik toch bezig ben, ga ik nog even naar Spreuken. Spreuken 22. Waarover de oost gesproken wordt in vers 8. Die onrecht zaait zal moeite maaien en de roede zijne verbolgenheid zal een einde nemen. Nou, dat is precies wat we in Hosea tegenkomen. Die onrecht zaait zal moeite maaien. En die oost is dus inderdaad het resultaat van, wel, laten we zeggen, van de levenswandel van het volk. En als Juda een oost wordt aangezegd, betekent dat het een oordeel wordt aangezegd. En het is een oordeel wordt aangezegd aan een volk wat onrecht gezaaid heeft en dus moeite zal maaien. En wat er dan bijgezegd wordt, uitdrukkelijk in Hosea 6 vers 11, is dat het is nadat die gevangenen van het volk zijn wedergebracht. Want het betekent gewoon dat de tienstammenrijk in ballingschap zou worden weggevoerd, zou in oordeel komen enzovoort, zou worden weggevoerd, zoals we inmiddels al uitgebreid weten natuurlijk. En datzelfde zou ook gebeuren voor tweestammenrijk, maar tweestammenrijk zou weer teruggebracht worden uit de ballingschap en dan alsnog in het oordeel komen, in tweede instantie. Dus weer een oogst, weer een oordeel. En dat is wat gebeurd is natuurlijk aan het begin van onze jaartelling. Na de dagen van de Heer Jezus hier op aarde uiteraard. Want dat volk, Juda, twee stammenrijk, het Jodendom, is althans als volk officieel teruggekeerd uit de ballingschap. Wel lang niet iedereen, de meerderheid zelfs niet, maar het volk als zodanig vormde weer een staat, een natie in Palestina. En dat heeft natuurlijk slechts tot doel gaat eigenlijk het voortbrengen van de Messias. Omdat de beloften die God aan Israël gedaan had, of de profetieën die God met betrekking tot Israël gedaan had, vervuld zouden worden. Het is vervuld geworden via het volk wat daartoe, althans gedeeltelijk, terugkeerde uit de ballingschap. Maar nadat God zijn werk daarmee voltooid had, verdween Israël prompt weer, verdween het Jodendom, Juda, prompt weer terug in de ballingschap. God haalde het eruit terug om zijn werk aan te volbrengen en daarna verdween het weer in ballingschap. Want terugkeer uit ballingschap is uitdrukkelijk slechts bestemd voor gelovigen. Het zijn slechts gelovigen die terugverzameld zullen worden. Daar hebben we het zaterdag over gehad hier. God roept de schapen en hij leidt hen uit en hij brengt hen eventueel in de schaapskooi, of hij brengt hen aan zeer stille wateren, of aan grazige weiden, of hoe het allemaal maar heten mag. Maar in ieder geval zijn er slechte schapen die zijn stem horen, die hem zullen volgen en dus uitgeleid worden. En vandaar dat een ongelovige Israël ook inderdaad in het land niets te verwachten heeft en feitelijk ook niets te zoeken heeft. Nou, dat komen we later nog wel tegen, ook zelfs nog in Hosea. Nou trouwens, laat ik me meteen maar eens even lezen. Hosea 9 dan, dus twee hoofdstukken verder, drie hoofdstukken verder. Hosea 9 vers 1, waar staat: verblijd u niet, o Israël, tot opspringens toe. Weet je wel, dat zijn van die teksten die je dus nooit leest op een rondzendbrief, maar dat heb ik u al eens meer verteld. Ik weet er nog een paar. Verblijd u niet, o Israël, staat wel in de Bijbel. Hè? Verblijd u niet, o Israël, tot opspringers toe, gelijk de volken. Want gij hoereert van uw God af, gij het hoerenloon lief op alle dorsvloeren des korens. De dorsvloer en de wijnkuip zal hen lieden niet voeden en de most zal hen liegen. Zij zullen in des Heren land niet blijven, maar Efraïm zal weder in Egypte keren en ze zullen in Assyrië het onreine eten enzovoorts. En hier wordt gesproken over een oogst. We zullen het later nog wel iets uitgebreider over hebben. Maar hier wordt gesproken over de oogst. En in dat verband wordt gezegd, zij zullen in des Heren land niet blijven. Natuurlijk slaat dit op een situatie die zich in het verleden reeds heeft voorgedaan. Maar het blijft toch zo dat wanneer dezelfde situatie zich herhaalt, dat dan ook inderdaad dezelfde profetieën weer van kracht worden. Dat is nou eenmaal een Bijbels principe in de profetie. Maar goed, laten we teruggaan naar Hosea 6. Daar stond dus in vers 11 ook, heeft hij u, oftewel, en er is u, o Juda, een oogst gezet, als ik de gevangenen mijn volks wederbracht. Wel, die oogst is niet het terugbrengen van de gevangenen, maar het is een oordeel wat komt nadat de gevangenen van het volk waren wedergebracht. Dat geldt uiteraard niet voor Israël, 12 stammen, maar het geldt slechts voor Juda, het tweestammenrijk, want dat keerde terug uit ballingschap en dat zou weer in ballingschap verdwijnen. Opnieuw, er zou opnieuw onder oordeel komen, opnieuw zou Jeruzalem verwoest worden, opnieuw zou de tempel verbrand worden en het is ook inderdaad allemaal zo gebeurd. Heel opmerkelijke zaak dat de aankondiging van de verwoesting van Jeruzalem in de tijd niet alleen verband hield met de verwoesting van Jeruzalem in de dagen van Nebukadnezar en de verbranding van de tempel ook in die dagen, 587 voor onze jaartelling, maar dat diezelfde profetieën gewoon herhaald werden in verband met het tweestammenrijk later in de dagen of na de dagen van de Heer Jezus in het jaar 70 van onze jaartelling. En ik heb er niet de minste twijfel over dat dezelfde profetie nog een keer in vervulling gaat in de dagen aan het eind van de 70ste week van Daniël, in de grote verdrukking dus. Niet omdat, omdat je die lijn doortrekt, maar gewoon omdat het expliciet ook in de schrift staat. En omdat de Heer zelf het ook uitdrukkelijk aankondigt. Maar goed, opnieuw dus een oordeel. Eerst over het volk in zijn totaliteit. Later nog eens een keer zo'n oordeel slechts over Juda. Zoals staat dus in Hosea 6 vers 11. Dan komen we in hoofdstuk 7. Waar staat, terwijl ik Israël genees, zo wordt Efraïms ongerechtigheid ontdekt, mitsgaders de boosheden van Samaria. Dat wil dus zeggen dat terwijl de Heer bezig is met het herstellen, het heelmaken van Israël, met het heiligen van Israël, met het genezen van Israël, ik weet niet hoe ik dat zeggen moet, maar terwijl de Heer zijn zegeningen geeft aan Israël, daar komt het op neer, wordt aan de andere kant Efraïms en daarmee Israëls ongerechtigheid ontdekt. Terwijl de Heer het goede doet ten behoeve van Israël, vinden we aan de andere kant een Israël wat de Heer niet wenst te dienen, een volk van werkers der ongerechtigheid. Ik hoop dat u de situatie begrijpt. De Heer doet goed aan Israël, maar ze doen kwaad terug. Daar komt het op neer. En de naam Israël en Efraïm worden weer door elkaar gebruikt. En vervolgens wordt gesproken over de boosheden van Samaria. Want Samaria is de hoofdstad van Israël. Dat wil zeggen, de hoofdstad van het tienstammenrijk. Vergis u nou niet, toen het nog een twaalfstammenrijk was, was Jeruzalem de hoofdstad. Maar dat is maar kort zo geweest. Alleen in de dagen van David, gedurende een jaartje of 33... En de dagen van Salomo, dat is nog een jaar 40, dus niet meer dan 73 jaar. Want daarna splitste het rijk in twee en sindsdien was Jeruzalem de hoofdstad van het tweestammenrijk, Juda. En Samaria werd toen de hoofdstad van het tienstammenrijk. Nou, de boosheden dus van Samaria. Samaria was de hoofdstad van het tienstammenrijk, maar ik moet me weer een hele grote sprong maken, want in Johannes 4 vonden we niet alleen Sichem, maar ook Samaria. Want niet alleen is Sichem een type van de gemeente, Samaria is dat ook, want het hoort bij elkaar. Bovendien de naam Samaria kan niet alleen opgevat worden als de naam van de stad, maar ook voor de hele streek. Dat is een heel normaal verschijnsel. Hè? In Groningen, je hebt de provincie Groningen, je hebt stad Groningen. De Groningers zelf noemen de stad Groningen trouwens alleen maar stad. Want ze hebben maar één stad. Dat is makkelijk, vandaar dat ze ook niet zo goed kunnen schaatsen. Maar, hè? Want ze kunnen niet ver genoeg. Het is maar één stad. Ja, die gaan naar stad. Hè? want er is er maar één. En zo heb je provincie Utrecht met de hoofdstad Utrecht enzovoort. Er zullen nog wel meer van die voorbeelden zijn. En zo heb je Samaria, de streek van Samaria, waarvan Samaria het middelpunt is. En daarom werd Sichar of Sichem beschouwd in Johannes 4 als een van de steden van Samaria. Samaria in de wat bredere topografische toepassing. Maar Samaria en Sichem beide staan typologisch voor de gemeente. Dus het is een ingewikkelde zaak, maar dat komt eigenlijk omdat het hele tienstammenrijk als Efraïm en dus als eerstgeborene een type is van een andere volk van eerstgeborenen, namelijk de gemeente. Vandaar dat je vindt Samaria als de plaats van de Samaritaanse vrouw. Je vindt Samaria als de plaats van de barmhartige Samaritaan, de Heer zelf dus. En je vindt Samaria als de plaats van waar één van de tien Melaatsen afkomstig was. En dat was die ene die terugkeerde naar de Heer nadat hij genezen was. Dus duidelijk een type van de gemeente. God geneest de mensheid feitelijk. God is degene die de wereld met zich verzoenen is. Het Lam Gods nam de zonden der wereld weg. Maar er kwam maar één terug. Er was maar één die daarop inging. En dat is tot nog toe niet anders dan de gemeente. En wat die mijn laatste betreft, was er maar één. En dat was uitdrukkelijk een Samaritaan staat er. Dus dan heb je het weer. Dus de gemeente dus. En dat is dus de diepere achtergrond van het noemen van deze namen. Dus in plaats van dat men de Heer zou dienen, wat men immers aan de naam Samaria verplicht is eigenlijk, en wat men aan de naam van Efraïm verplicht is, en wat men aan de naam van Sichem en die van Gilead verplicht is, vindt men dat er al slechts boosheden zijn. En valsheid, en straatschenders, en diefstal, en moord, en nog een paar van die dingen worden er genoemd. Dus terwijl ik Israël genees, zo wordt Efraïms ongerechtigheid ontdekt. Terwijl ik Israël genees, wordt Efraïms ongerechtigheid ontdekt. Mitschades de boosheden van Samaria. Want zij werken valsheid, leugen dus, onoprechtheid. De dief gaat erin en de bende der straatschenders stroopt daarbuiten. Dus dat wil zeggen, ze zijn alleen maar een stelletje misdadigers wat daar woont. En terwijl de Heer zijn zegeningen geeft en de Heer is wel geneest, dus is al niet anders dan gewoon zondaren. Dus, ja, net als u en ik, hè, ja, zo negatief is het nou ook weer niet. Ja, het is erg negatief, maar zo discriminerend is het ook niet, dat bedoel ik dan eigenlijk. Want dat is de situatie niet alleen van Israël, van de mensheid in het algemeen. Maar goed, over Israël wordt het gezegd. Daar staat dan, zij zeggen niet in hun hart dat ik al hun ongerechtigheid gedachtig ben. Wel, iemand die gelooft in de Heer, iemand die de Heer kent, moet weten dat die Heer ook inderdaad weet wat die mens wedervaart. Hè? Dat is een wat rare uitdrukking, maar ik bedoel zo, al wat ons overkomt en al wat wij doen en denken, dat is inderdaad bij de Heer bekend. En als iemand dat wist, dan was het uiteraard een Israëliet. Wie anders? Hè? Maar ze waren zich dat kennelijk niet bewust, want ik zeg altijd maar zo, als je werkelijk bewust bent hoe die situatie is, dan pas je wel op wat je doet. Dat denk ik van christenen ook wel vaak, hè. Denk ik, als ze zich nou echt bewust waren, dat ze verantwoordelijk zijn voor de Heer, dat de Heer alles hoort wat ze zeggen, alles ziet wat ze doen, enzovoorts. En ook ziet op welke wijze ze met zijn woord omspringen, enzovoorts. Dan zouden die mensen zich toch nog wel een paar keer bedenken. Nou, zo is het met Israël. En de Heer verwijdert ze en zegt, ze zeggen niet in hun hart dat ik al in boosheid gedachtig ben. Maar ik ben het wel gedachtig. Ze willen niet weten dat ik een rechtvaardig God ben, die de zonden zal oordelen enzovoorts. Maar de Heer is zo wel. En die zal het ook doen, dat is wat hier uitgebreid wordt aangekondigd. Ze zeggen niet in hun hart dat ik al in boosheid gedachtig ben. Maar, en daar staat er, dat als gevolg daarvan hun handelingen hen omsingelen. Ik vind dat de vertalers het leuk vertaald hebben. Nu omsingelen hen hun handelingen. Dat wat hier staat, wordt dan ook in de rest van het hoofdstuk min of meer toegelicht. De gedachte is namelijk dat deze handelingen boze handelingen zijn. En bovendien zijn die handelingen voor het aangezicht des Heren. En van zo'n situatie zegt de apostel Paulus in Romeinen 3... dat de mens die de ongerechtigheid doet, de mens die onbekeerlijk is, die vergadert zichzelf toorn als een schat in de dag des toorns. Dat is Romeinen 2, vers 15. Maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf toorn als een schat in de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, welke ieder vergelder zal na zijn werken. De gedachte is daar dat de zondaar zichzelf een schat verzamelt, maar dan een negatieve. Dat wil zeggen, elke zonde die hij doet, brengt weer straf met zich mee, brengt oordeel met zich mee. En zolang dat oordeel niet komt, wordt het dus bewaard. En naarmate hij verder leeft en verder wandelt in zijn boosheid, verzamelt hij zich dus deze toorn, die op een zekere dag, ik had bijna gezegd een goede dag, maar dat staat ter discussie natuurlijk, maar op zekere dag zal die toorn aan hem geopenbaard worden. En daarom staat er in Hosea 7 dat hun handelingen hem omsingelen. Naarmate zij doorgaan met zondigen, wordt als het ware de strop aangetrokken. Ik weet niet zo gauw een ander beeld. Het is niet zo fris natuurlijk allemaal, maar daar komt het op neer. Naarmate ze meer zondigen, zal het oordeel groter zijn. Elke dag wordt dat groter. Want deze handelingen omsingelen hen, deze boze handelingen, zijn namelijk voor het aangezicht des Heren. En die boze handelingen verzamelen zich tot het oordeel wat over hen zal komen. Dat is het, dat is het. Dat is een verharding van het hart. Vandaar dat ook dergelijke woorden gebruikt worden in Romeinen 2. Hè? Dat is het inderdaad. Ik moet er alleen bij zeggen dat een zich bekeren van deze zondige wegen een wat moeilijke zaak is. De enige manier om dat te doen is tot geloof te komen. Dat betekent niet dat men daarna niet meer zondig, maar dat betekent wel dat dan zonden niet meer toegerekend worden. Dat is de andere kant van het verhaal. Zodat uiteindelijk deze verzameling van boosheid en van boze handelingen het resultaat is toch van ongeloof. De gedachte is dus niet dat als men tot geloof komt dat dan die boze handelingen er niet meer zouden zijn. Maar de gedachte is dat als men tot geloof komt die boze handelingen, die zonden niet meer toegerekend worden. Ja, dat is het evangelie. Dat is wat verder in de Romeinenbrief ook gezegd wordt. Hè? En dus is het altijd naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart, Romeinen 2 weer, hè, verzamelt gij uzelf enzovoorts. Naar hun hart en naar hun hardigheid. Niet naar hun zonden in de eerste plaats, niet naar hun boosheden, hoewel die in de voorgaande versen met name aan het eind van hoofdstuk 1 allemaal genoemd worden, maar naar hun harde hart. Dat is een kwestie van een toegeschroeid geweten, zoals het ergens anders genoemd wordt, in Timotheus bijvoorbeeld. Of een kwestie van gewoon hardnekkig zijn, niet het hoofd willen buigen, of gewoon niet willen geloven. En dan heb je een hard hart, of een onbekeerlijk hart, of zelfs een vet hart, want zo wordt het ook genoemd. Ja. Maar het resultaat daarvan is dat die boosheden hen omsingelen. Dat geldt niet alleen in verband met de jongste dag en een oordeel wat erover zal komen. Dat geldt ook in de loop van het leven. Dat blijkt natuurlijk toch dat de mens die zo leeft, los van God, die zich daar niks van aantrekt, die is zichzelf aan het inkapselen. Die is zijn eigen leven aan het verzieken en zijn eigen wegen aan het afsnijden. Is zichzelf aan het opsluiten in een eigen gevangenis eigenlijk. Dat is wat hier ook naar voren gebracht wordt. Ze worden omsingeld door hun handelingen. Nu omsingelen hen hun handelingen, ze zijn voor mijn aangezicht. En in de volgende verse blijkt dan ook dat die handelingen als het ware worden opgestapeld. Het deeg wordt steeds verder doorzuurd, want dat is wat er staat. Worden steeds zuurder en het vuur wordt maar heter en heter. En op een gegeven moment gaat het zaakje dan toch de oven in. Goed, en daarover hebben wij dus weer na een koffie. En zo gaan we dan nog maar even terug naar Hosea 7, waar hun handelingen hen omsingelen. En het wordt dan uitgelegd allemaal in de volgende verse. Staat namelijk: zij verblijden de koning met hun boosheid en de vorsten met hun leugenen. Dat is twee keer hetzelfde uiteraard, hè. Ze verblijden de koning met hun boosheid. Normaal gesproken is het andersom. Dat wil zeggen, dan is het zo dat de koning niet verblijd is over hun boosheid. Want de koning heeft tot taak de boosheid van het volk te weren. Want de koning heeft nu helemaal tot taak om de misdaad, zal ik maar zeggen, in het volk te bestrijden. De koning heeft de wetten in zijn hand om die te handhaven namens God. Als je het van de Israëlitische situatie uitgaat, dan heeft God zijn wet gegeven en bovendien zijn koning, opdat die wetten zou handhaven. Daar stond ook in het wapen, daar stond ook in Je m'entiendre of zoiets. Huh? In mijn beste Frans was dat, hè. Ik zal handhaven. Je weet nooit wat, als je het Nederlandse wapen bekijkt. Ik weet nooit wat er gehandhaafd zal worden, maar vast wel iets, hè. Maar de bedoeling is dat de wet gehandhaafd zal worden. En dat is wat de koning zou moeten doen. Maar in plaats daarvan is de koning blij met de boosheden van het volk. En hij is dus blij met de leugenen in plaats van dat hij van hen de waarheid verwacht. Dat is vers 3. Dan vers 4. Zij bedrijven alle tezamen overspel. Dat wil zeggen, dat al tezamen, dat slaat natuurlijk op het volk als geheel. Het volk in zijn totaliteit, gezamenlijk, bedrijft overspel. Dat hoef ik niet meer toe te lichten, dat is gewoon afgoderij natuurlijk. En dan staat er: zij zijn gelijk een bakoven. Ja, ze zijn niet gelijk een bakoven, maar er komt een heel verhaal over die bakoven en alles wat erbij hoort, hè? Denk dan niet dat het volk vergeleken wordt met een bakoven, dat is niet waar. Maar ze zijn gelijk aan, en er komt een heleboel, hè? Kijk, als in het Nieuwe Testament staat het Koninkrijk der Hemel is gelijk aan een Heer des Huizes enzovoorts, dan is dat leuk, maar er komt nog een heel verhaal achteraan, hè? Is gelijk aan een Heer die arbeiders uitzendt en er komt een heel een gelijkenis. En zoiets is het hier ook. Alleen wat minder duidelijk misschien dan ze in het Nieuwe Testament gewoonlijk zijn. Maar er volgt zo'n vergelijking. Zij zijn gelijk een bakoven die heet gemaakt is door de bakker. Dus meestal bakovens worden gewoonlijk heet gemaakt door de bakker. Hè? Door de bakker. En er staat zo leuk van dat hij ophoudt van wakker te zijn. Nee, niet van bakker te zijn. We zitten weer tegen Sinterklaas. De bakker is niet meer wakker enzovoort. De Sint heeft lang lopen denken wat hij aan de bakker zou geven en zo, hè. Ja. De bakker krijgt een. De bakker is niet langer wakker en daarom krijgt hij een wekker. Dan voelt hij zich lekker enzovoort. Nou, net zo lekker als zijn taai. Juist, goed, ja. Nou goed. De bakker stookt namelijk de oven op. En ik weet niet of je daar verstand van hebt. Ik ook niet, dus ik kan je rustig wat wijsmaken. Ik weet wel dat de oven al heel lang van tevoren moet aangestoken worden. Opdat die op de bestemde tijd ook inderdaad de juiste temperatuur zou bereiken. Ik weet niet meer hoe lang van tevoren, maar het zal ook wel van de oven en van de soort brandstof afhangen. Maar toch wel enige uren van tevoren, heb ik wel begrepen. Ik zit in mijn vrouw te kijken, want die komt uit een bakkersfamilie. En ik heb me van de zomer nog eens laten vertellen hoe laat die oven aangemaakt moest worden. Een vies werk, maar goed, die mensen waren toch al zwart die het deden, dus dat maakt niks uit. Maar goed, hè. Ja, dat is zo. Maar in ieder geval, dat duurt uren voor het ding door en door op de juiste temperatuur. En als je dat niet is, kan je er geen brood mee bakken gewoon. Dat is nou eenmaal zo. Nou, en zo staat het hier ook. De bakoven wordt heet gemaakt door de bakker en daarna gaat hij naar bed. Want dat ding moet gewoon heet worden. Je moet zich voorstellen, meestal een stenen geval, een stenen oven. Die stenen moeten helemaal door en door warm worden. Nou, dat kan wel even duren, hoor. En dat is noodzakelijk, anders haalt hij nooit de temperatuur en zeker niet gelijkmatig. Dus de oven wordt heter en heter en de bakker slaapt en langzamerhand wordt het vuur heter en heter en de oven wordt heter en heter. Nou, dat is niks anders dan dat gij verzamelt uzelf het toon als een schat in want dan krijg je straks die vurige oven. Want wat gebeurde er met het onkruid? In de oogst, hè? Wat gebeurde met het onkruid? Je werd geworpen in de vurige oven. Staat, hè? In Matteüs 13, ook een gelijkenis overigens. Nou, over dat vuur en over die oven gaat het natuurlijk, hè? De bakker die slaapt dus, en maar het, die hitte gaat door, wordt heter en heter. Het komt steeds dichter bij het oordeel en op een gegeven moment komt het. En dat niet alleen, want niet alleen wordt de oven steeds heter, maar het deeg wordt ook steeds zuurder, staat er. Dat op twee verschillende manieren gezegd wordt dat de dingen toch voortgang vinden. En het allemaal opdat uiteindelijk dat deeg in die oven zou gaan. En dat is natuurlijk een beeld van het moment van de oordeelsdag, zeg maar. Of de dag waarop de vijand Israël onder de voet zal lopen, of hoe je dat maar zegt. Maar in ieder geval de dag van het oordeel. Staat dus dat de bakoven wordt heet gemaakt en dan gaat de bak in de bed. En dan staat er dat het is nadat hij het deeg heeft gekneed, totdat het doorgezuurd zij. Maar hij heeft het deeg gekneed en het zuringsproces, het gistingsproces, doet daarna zijn werk. Maar de bakker slaapt intussen. Dus niemand bij, maar het gaat wel zo door. Niemand kijkt er naar om, maar op een gegeven moment vindt het wel zijn hoogtepunt. En dan staat er, vers 5, het is de dag onze konings, de vorsten maken krank door verhitting van de wijn. Hij strekt zijn hand voort met de spotters. Want zij voeren hun harthaan als een bakoven tot hun lagen. Hun lieder bakker slaapt de ganse nacht. S'morgens brandt hij als een vlammend vuur. Niet de bakker uiteraard, maar de oven vanzelfsprekend. Wel, dat dus, wordt genoemd, het is de dag onze konings. Ja, de vertaling laat ons natuurlijk nogal wat in de steek, omdat het maar hele korte zinnetjes zijn. En bovendien met een overdrachtelijke betekenis. Dus verschrikkelijk lastig om dat te vertalen. Maar de dag onze konings, dat is niet zo moeilijk. Want dag is hetzelfde als heerschappij. Dat is het Nieuwe Testament wat duidelijker zo, maar in het Oude Testament net zo goed. De dag des Heren is immers het koninkrijk van die Heer. Want dag is de tijd waarin het licht is en het licht openbaart, het licht oordeelt, het licht bestraft. En hier is het de dag onze konings, wel het is die dag, het is namelijk het koninkrijk van de koning, die immers heerst in ongerechtigheid, niet de gerechtigheid uitbrandt enzovoort, maar zelfs blij is met de leugen en met de boosheid van zijn onderdanen, want daaruit bestaat zijn heerschappij. Maar het gevolg is dat het vuur heter wordt en dat het deeg steeds zuurder wordt. Dan staat er, de vorsten maken niet hem krank door verhitting, de vorsten maken krank door verhitting. In plaats van dat zij genezen, maken zij ziek. En let op dat dit krank staat tegenover de genezing uit vers 1. Waar de Heer zegt, terwijl ik Israël genees, zo wordt Efraïms ongerechtigheid ontdekt. Ontdekken wil zeggen openbaar, hè? De sluier wegnemen, de bedekking wegnemen. In vers 1. Dus in plaats van dat de koning, net als de Heer, betrokken is bij de genezing, de heelmaking, de heiliging van Israël, gebeurt precies het tegenovergestelde. Er staat, de vorsten maken krank. Ze maken ziek. Door verhitting van de wijn, ik weet niet wat het is, maar het schijnt niet goed te zijn. Hete wijn, weet iemand dat? Ik weet het niet, ik heb er geen idee van. Hè? Wat gebeurt er? Hè? Het lijkt me ook, hè? Het verdampt, het vliegt eruit, je ruikt het goed, maar het verdwijnt. Ja. Wijn moet een bepaalde temperatuur hebben, is de temperatuur afhankelijk, dat is voor de smaak. Dat is namelijk omdat wijn voor een deel vluchtig is, het verdampt namelijk, daardoor ruik je het, maar dat is een belangrijk onderdeel van de smaak. Dat je het ruikt. Je schijnt er ook eens je neus in te moeten steken in zo'n glas naar het schijnt, hebben we begrepen. Maar hoe dan ook, Als het een te lage temperatuur heeft, heeft het te weinig smaak. Want dan vervliegt het niet snel genoeg. En als het te heet is, te warm is, dan is het te snel weg, zou ik maar zeggen. Hè? Dan is de smaak ook nog goed, is niet goed in balans. Ja, je hebt Engelsen, die warmen het bier op het vuur. Die drinken een lekker glaasje lauw bier en zo. Nou ja, dat begrijp ik allemaal niet. Maar inderdaad, dat betekent dus inderdaad als het te warm wordt, dat de alcohol eruit verdwijnt, ja. Maar in ieder geval, het schijnt niet gezond te zijn. Staat hier, men wordt er ziek van. En dan staat er, hij strekt zijn hand voort met de spot. Dus het uitstrekken van de hand is gewoon het actief zijn met de hand, het dingen doen, weet u wel. En die spotters, die worden bijvoorbeeld genoemd in Psalm 1. Dat zijn die lui die maar aanleven, maar die zich van God helemaal niks aantrekken. Er zijn die spotters ook uit 2 Petrus 3, die zeggen, ach, de Heer kan wel zeggen dat hij een oordeel brengt, maar het oordeel komt toch niet, weet u wel, dat is 2 Petrus 3. In de laatste dagen zouden de spotters komen die naar hun eigen begeerlijkheden zouden wandelen, zeggende, waar is de belofte zijn de toekomst, enzovoorts. Nou, dat is precies wat je hier ook vindt. Spotters zijn dus diegenen die zich van het aangekondigde oordeel en van de oordeelsdag niks aantrekken, maar gewoon hun eigen leven en net doen alsof God er helemaal niet is en ook niks doen zal. En dat is duidelijk ook hier aan de hand. Dus ze strekken hun handen voort, want het voortstrekken van de handen komt overeen met de handelingen, de activiteiten van de handen dus, in vers 2, hè? Hun handelingen. Of het voortstrekken hun handen. Hij strekt zijn hand voort met de spotters. Terwijl hij juist deze spotters terecht zou moeten wijzen, doet de koning daaraan mee. Of de vorsten doen daaraan mee. Want staat er vers 6, zij voeren hun hart aan als een bakoven. Het aanvoeren, dat is, ik denk dat hetzelfde is als aanvuren. Namelijk het oprakelen, zal ik maar zeggen. En u weet wat er uit het hart voorkomt? Nou, een heleboel ellende in elk geval. Man, wat daaruit voortkomt. Hele opsommingen in het Nieuwe Testament, hè. Maar allemaal wat voorkomt uit de zonde natuur van de mens natuurlijk. Nou, dat is waar die vorsten mee bezig zijn. Net als het volk. Ze voeren hun hart aan als een bakoven. Het is eigenaardig dat in ons taalgebruik het positief gewaardeerd wordt wanneer dingen uit het hart voortkomen, maar in de Bijbel is het precies andersom. Zelfs als er gepredikt wordt uit het hart, is dat het grootste verwijt wat een profeet maar gemaakt kan worden. Staat er, ik weet niet zo gauw meer waar, maar ergens in de grote profeten staat er dat ze profeteren, maar ze profeteren uit hun hart. In gewoon Nederlands heet dat, is dat ongeveer hetzelfde als wishful thinking. Dat wil zeggen, mooi Nederlands, hè. Zij prediken dingen die ze graag zelf zouden willen, die ze zelf hebben uitgedacht en waarvan ze hopen dat het zo zal zijn. Dat is uit hun hart. Het kan best goed bedoeld zijn, maar een profeet heeft niet te profiteren uit zijn hart, maar heeft te profiteren uit God. Of beter nog, uit Gods hart. Zie. Dus in de praktijk is het in de Bijbel negatief. Heb je hem daar, Ad?
Jeremia 23.
Ik weet het niet, we zullen even kijken. Dat is er één van, ja, dat is niet die ik in gedachten had, maar het komt dus vaker voor, hè. Jeremia 23, vers 17. Of eigenlijk vers 16, hè. Nou, lees vers 15 dan, vooruit. Jeremia 23, vers 15. Daarom zegt de Heer de Heerscharen van deze profeten al zo. Zie, ik zal hen met alsem, dat is bitterheid, en eigenlijk dus ook gif, spijzigen. En met gallewater drinken, want van Jeruzalems profeten is de huichelarij uitgegaan in het ganse land. Zo zegt de Heer de Heerscharen, hoort niet naar de woorden der profeten die u profeteren. Zij maken u ijdel, leeg, betekent dat. Zij spreken het gezicht huns harten, niet uit des Heeren mond. En dan kun je natuurlijk zeggen, maar dat is allemaal goed bedoeld. Het komt recht uit hun hart wat ze profeteren. Ja, dat is nou net de fout. En als het een profeet was, had hij moeten weten dat het fout is. Ze moeten profeteren uit de mond van de Heer. Dat wil zeggen dat ze het woord des Heeren zouden moeten doorgeven. Zij zeggen steeds tot degene die mij lasteren, de Heere heeft het gesproken. Gij die dus zult vrede hebben. En tot al wie na zijn hart een goeddunken wandelt, zeggen zij, uw lieden zal geen kwaad overkomen. Dat is vandaag aan de dag ook zo, hè? Tot ditzelfde volk wordt het tot vandaag aan de dag zo gesproken. Dat is er al namelijk. Gij zult vrede hebben, komt wel goed, de Heer zal u zegenen, enzovoorts, hè? Ja, dat willen we misschien graag, maar daarom is het nog niet zo. Het komt misschien recht uit ons hart, maar het komt niet uit de mond van de Heer, en daar gaat het maar om. Dat komt me bekend voor in de oren. Maar in ieder geval is dat duidelijke taal, hè? Even kijken dan. Ezechiël. Ja. Die bedoel ik. Want ik wist dat het ergens links onderaan de linkerbladzijde was. Ezechiël 13, vers 2. Namelijk, mensenkind, profeteer tegen de profeten Israëls die profeteren en zegt tot degene die uit hun hart profeteren, hoort des Heren woord. Ja, let op, hè. Hoort des Heren woord. Daaruit zouden ze hebben moeten profeteren. Maar ze profeteren uit hun hart en dus wordt Ezechia gestuurd en zegt, hoort des Heren woord. Zo zegt de Heer, Heren, wee over die dwaze profeten die hun geest, hun eigen denken dus, hun eigen wijsheid, hun eigen wijsheid dus, het nawandelen en hetgeen zij niet gezien hebben. Uw profeten, o Israël, zijn als vossen in de... Nou weet ik waarom jij wist waar het stond. Oh. Uw profeten, o Israël, zijn als vossen in de woeste plaatsen. Hangt dat op die kamer of zo? Op de wc, ja, heel mooi. Goed. Gij zijt in de bressen niet opgetreden, nog hebt de muur toegemuurd, enzovoorts. Zij zijn, vers 6, ijdelheid en leugenachtige voorzegging. Die daar zeggen, de Heer heeft gesproken, daar de Heer hen niet gezonden heeft, en ze geven hoop van het woord te zullen bevestigen. Maar het wordt genoemd in vers 7 een ijdel gezicht, een ijdel visioen, oftewel een leugenachtige voorzegging. Als gij zegt, de Heere spreekt, daar ik niet gesproken heb. Nee? Dat is krasse taal, maar tot in onze dagen is het zeer actueel natuurlijk, deze dingen. Nou, dan gaan we maar weer eens terug naar Hosea 7 inmiddels. Waar dan, waar we waren in vers 6, zij voeren hun hart aan. Er komt van alles uit hun hart. Niet alleen dit wat in die profeten gesproken werd over vrede enzovoorts, maar ook gewoon regelrechte misdaad, want daar komt het op neer. Dat is wat uit het hart van de mens nou eenmaal voorkomt. En er staat, zij voeren hun hart aan als een bakoven tot hun lagen. En zo'n laag is dan een nederlaag of een hinderlaag. Iemand lagen leggen is een valkuil maken, omdat iemand daar naar beneden, naar omlaag in zal vallen. Hè? Dat is een laag. Een nederlaag of een hinderlaag. Want als je erin terechtkomt, dan ga je omlaag. Hun lieder bakker slaapt de ganse nacht. 'S morgens brandt hij die oven dus als een vlammend vuur. Dat wil zeggen, er wordt niet ingegrepen. In het midden wordt gelaten wie die bakker dan precies is. Want er zijn twee mogelijkheden. Het kan namelijk de koning gewoon van Israël zijn die de verantwoordelijkheid draagt. Maar het kan zelfs ook God zijn die de verantwoordelijkheid draagt. Maar in ieder geval, hij slaapt. Er gebeurt verder niks. En de gang van zaken gaat gewoon door. De oven wordt heter en het deeg wordt zuurder. En nou ik erover nadenk, ligt het nog meer voor de hand natuurlijk te veronderstellen dat de bakker alleen maar negatief is. Hè? Dat hoeft niet per se, lijkt mij, maar gewoonlijk is het wel zo dat de bakker gehangen wordt na 3 dagen. En dan is de bakker een beeld van de oude mens. Hè? Dan hebben we het over de geschiedenis van Jozef, en de schenker en de bakker. En de bakker wordt gehangen. Maar het moet duidelijk zijn dat het hier met de schenker ook niet goed zit, hè? In dit schriftgedeelte. Dus zo erg zwart-wit staat het er nou ook weer niet. Maar de bakker is gewoonlijk verantwoordelijk voor het zuurdesem wat hij in het deeg gedaan heeft. Wel, niet altijd, maar gewoonlijk wel. Ja, dat hangt er maar vanaf op welk tijdstip je dat zegt natuurlijk. Want ik kan me goed voorstellen dat er een tijd was waarin de bewaarder Israël sliep. Dat was niet zo moeilijk, hè?
Maar in dit verband met die koning en die vorst eigenlijk die vergeleken worden met die bakker, die slapen dus wel.
Ja, het is terug te leiden tot wat er staat in vers 2. Zij zijn zich namelijk niet bewust van de werkelijke gang van zaken, want ze zeggen niet in hun hart dat ik hun boosheid gedachtig ben. Wel, dan slapen ze. Iemand die de waarheid niet kent of niet ziet, iemand die zijn omgeving niet juist kan waarnemen, iemand tot wie de omstandigheden niet doordringen, slaapt. Ja, of hij is dood natuurlijk, maar of hij slaapt. En het resultaat is dan dat hun handelingen hen omsingelen. Dus ik leid het gewoon terug naar vers 2. Ik ga ervan uit dat de volgende verse dat vers 2 toelichten. Israël slaapt, de vorst van Israël slaapt, de koningen bedoel ik, dus gewoon de leidslieden van het volk. En het volk zelf ook. Ze zijn zich niet bewust waar ze mee bezig zijn, maar intussen gaat het wel verder. En de oven wordt heter en het deeg wordt zuurder. En dan staat er dat op een zekere morgen die oven brandt als een vlammend vuur. En dan staat er in vers 7, dat is eind van vers 6, hè? En dan in vers 7, zij zijn allen tezamen verhit, of zij worden allen tezamen verhit, want dat kan net zo goed en het lijkt me logischer, als een bakoven. En zij verteren hun rechters, al hun koningen vallen, er is niemand onder hen die tot mij roept. En dat betekent inderdaad wat in het begin van het vers staat. Allen tezamen worden zij verhit. Inclusief de rechters die verteren, want verteren is natuurlijk toch synoniem met verbranden. Al hun koningen vallen, dat betekent ook dat ze in het oordeel terechtkomen. En er is een goede reden voor, want er staat, er is niemand onder hen die mij roept. En dus komen ze om in het oordeel. En dat is precies wat een heel wat andere profetieën gewoon rechtstreeks staat. Waarna in vers 8 gezegd wordt waarom het is. Efraïm verwart zich met de volken. Dat wil zeggen, Efraïm is er al dus, de eerstgeborene zal ik maar zeggen. Nou, laten we zeggen, heeft zich geassocieerd met de volkeren, of zullen we zeggen, heeft gemeenschap met andere volkeren, en dan spreek ik gewoon over hoererij. Alleen hier wordt het dan verwarring genoemd, want dat is natuurlijk verwarring. Ja, wij mogen tegenwoordig niet meer spreken over discriminatie, maar in de Bijbel wordt het volk van God toch verondersteld afgezonderd te blijven van alle andere volken. En als het volk van God Israël is, Ami, weet u wel, als het Israël is, wordt het verondersteld zich afzijdig te houden van de overige volkeren. Want laat ik dat dan maar eens een keer dan min of meer openlijk zeggen, want het is min of meer openlijk hier, hè. Wij kunnen wel zeggen, we mogen niet discrimineren, we mogen het Jodendom niet discrimineren, maar het zal u gedacht zijn dat het Jodendom zelf wel degelijk discrimineert, want wij zijn maar gewoon gooi. Ja, dat is echt waar hoor. Zeker wel. Joodse literatuur, vooral buiten de Bijbel natuurlijk, is daar tamelijk vol mee. Je bent een Jood en hoor je erbij, of je bent een heiden en hoor je er absoluut niet bij. Ik heb zelfs citaten thuis liggen uit de diverse delen van de Talmud, waarin uitdrukkelijk gezegd wordt dat in zaken mag je een heiden wel bedriegen, maar een Jood niet. Want u hoort dat je naaste hoort bij je volk. Ja,
Dus die jongens hebben toch niet van een vreemde?
Nee, dat is ook zo. Kijk, wij Nederlanders hebben dezelfde neiging. Namelijk te zeggen, nou goed, we horen bij elkaar, kom, maar die, weet je wel, maar die andere, een of andere, ik zal maar niet een naam noemen, want ik krijg daar wel last over, maar dat maakt ons niet zoveel uit, hè. Onderling horen we bij elkaar. Vooral als we inderdaad verstrooid zouden zijn onder de volkeren. Om maar een voorbeeld te noemen, toen wij in Zuid-Afrika waren, hadden we contact met alle Nederlanders daar. Maar zeker, we hebben ze hier in Nederland zeker geen contact met alle Nederlanders, maar daar wel, want dan hoor je dezelfde club. En al die anderen, dat zijn maar Engelsen, Schotten, Duitsers, wat er allemaal maar rondloopt. Hè? Om maar even bij de blanken te blijven. Want onder de zwarte heb je nog meer verschillen trouwens. Maar ja, onderling ben je Nederlander, weet je wel. En dat, nou ja, dan, zo werkt dat. Nou, dat is bij het Jodendom net zo, maar staat daar zwart op wit hoor. Net zo goed. Maar wat de Heer verwacht, want ik bedoelde het niet negatief, ik bedoelde het positief. Wat de Heer verwacht, is dat zijn volk afgezonderd blijft van de overige volken. En wanneer het daarmee toch gemeenschap heeft, wanneer het toch assimileert, om het mooie woord dan maar eens te gebruiken, dan heet dat in de Bijbel dat het zich verwart. Want dat is verwarring. Er behoort duidelijke scheiding te blijven tussen wat van God is en wat niet van hem is. Kortom, er hoort ook duidelijke scheiding te blijven tussen bijvoorbeeld de gelovigen en ongelovigen. Tussen de gemeente en gewoon de wereld. Tussen hen die zich onderworpen hebben aan de Heer Jezus als hun leidsman of laat ik zeggen hun koning in dit geval. En zij die dat niet gedaan hebben. Dat is toch vanzelfsprekend. En je moet kiezen wie je dienen wil, die of die. Maar als je dat niet uit elkaar houdt, dan krijg je verwarring. Zoals het hier genoemd wordt. En u weet wat verwarring is. Daar heeft dus een naam voor. Ja, dat is Babel. Dat is verwarring. En daar komt het oordeel over. Eigenaardig, hè? Ze hebben toch nog in Babel terechtgekomen. Vanuit Hosea. Nou, Efraïm verwart zich met de volken. Efraïm is een koek die niet is omgekeerd. Nou, ik weet niet wanneer het omgekeerd had moeten worden. Ik ben geen bakker namelijk. Ik zal wel wijzer wezen, zeg. Hè? Dus voordat je het weet is het de derde dag, bedoel ik maar, hè? Maar ik weet niet wanneer het omgekeerd had moeten worden. Misschien bij het doorzuren, dat weet ik niet, misschien bij het bakken. Maar ik weet wel dat het kennelijk omgekeerd had moeten worden, dus niet gebeurd. Misschien was het een pannenkoek, die moet je ook omkeren, geloof ik. Anders verbrandt die, geloof ik, aan de ene kant, terwijl de andere kant niet gaar is. Of erger nog, half gaar is, want dat is nog erger. Hè? Ik weet het niet. Maar in ieder geval deugt het niet. Uit het volgende vers zou ik opmaken dat gedacht wordt aan dat het verbrandt, langs de ene kant. Hè? Want er staat in vers 9, vreemden verteren. En verteren is nog, net als in vers 7, nog steeds synoniem met verbranden en met de werking van de oven. Vreemden verteren zijn kracht. De gedachte hier is gewoon dat Israël in de macht zou komen van de andere volkeren waarmee het zich eerst afgaf. Dat betekent gewoon dat de Assyriërs of de Babyloniërs of wie dan ook zouden komen en het land zouden veroveren en in ballingschap weg zouden voeren, mensen zouden doden en dat soort dingen meer. Daar gaat het hier om. Die zijn die oven, die brengen dat vuur, die brengen dat oordeel en die Babyloniërs brachten bij gelegenheid zelfs letterlijk vuur over degene die de Heer wilde dienen. Denk maar aan ook die andere oven die extra opgestookt werd. Ik zou bijna zeggen, ten behoeve van de drie vrienden van Daniel. Maar dat is een beetje raar gezegd natuurlijk. Hè? Want zij stelden er zelf niet zoveel prijs op. Maar goed, dat gebeurde toch. Hè? Dus vreemden verteren zijn kracht. Vreemden verbranden hem. Daar komt het op neer. En hij merkt het niet eens. Wel ook dit zich verwarren met de volken heeft tot gevolg dat de kracht weggaat. De kracht van Israël en zelfs de kracht van het Jodendom is dat het niet assimileert en dat het zelfstandig gebleven is. En zodra het Jodendom assimileert met de heidenen of opgaat in de heidenen, verliest het zijn kracht. Dat is heel vanzelfsprekend. Het verliest namelijk zijn identiteit. Dat is een heel normale zaak. Hetzelfde geldt voor het volk van God in onze dagen, wanneer het assimileert met de wereld, wanneer het verbonden wordt met de wereld, wanneer kerk en wereld of gemeente en wereld niet nauwkeurig onderscheiden worden, zal blijken dat de gelovigen inderdaad hun kracht verliezen. Uiteraard. Zie, nou, dat is wat hier ook staat. Vreemden verteren zijn kracht. En hij merkt het niet. Zo gaat het dikwijls, met gelovigen vandaag net zo goed het geval. Ze merken het niet. Ze merken niet wat er gebeurt. Wanneer men zich op de verkeerde dingen richt, dan merkt men dikwijls niet eens dat het de verkeerde kant op gaat. Pas later, eventueel, wanneer men ervoor terugkomt, dan krijgt men daar zicht op, maar op het moment zelf meestal nooit. Nou, vreemden verteren zijn kracht en hij merkt het niet. Zo is het vandaag natuurlijk ook en zo is het met Israël altijd geweest. Je sluit verbonden met andere volkeren, denkt daardoor sterker te worden, maar in werkelijkheid wordt het daar alleen maar zwakker door, maar dat heeft het niet in de gaten. Dan staat er, ook is de grauwigheid op hem verspreid. Ja, dat is ongeveer hetzelfde natuurlijk. Kijk, als je Israël en de volkeren naast elkaar stelt, dan is het een wit en het andere is zwart. Hè? Dat was nog voor de kleurentelevisie natuurlijk. Hè. Dus het ene is wit en het andere zwart, bij wijze van spreken. Maar waar het in elkaar opgaat, daar valt alle verschil weg. Vandaar het, als het zich verwart, valt de kracht weg. Maar er valt ook de kleur weg. Het wordt grijs, het wordt grauw. Dat is ook het bezwaar wat velen hebben, inclusief ik, tegen onze tegenwoordige samenleving. Het wordt alleen maar grauw. Allemaal Jan Modaal, allemaal hetzelfde. Uitschietende kleuren mag er niet zijn, hè. Het moet allemaal zo'n beetje gelijk, zo'n beetje, weet je, allemaal grauw. Bij de tijd gehad moest alles pastelkleur wezen, alles was vaag. Je wist nooit precies wat voor kleur het was, weet je wel. Dus waar? Is in Nederland heel sterk. Zodra je wat meer naar het zuiden gaat, dan zul je zien dat er heel wat meer kleur komt in de samenleving ook. Heel wat meer primaire kleuren gebruikt worden, duidelijke kleuren enzovoorts. Bij ons is dat niet zo, het is allemaal een beetje vaag, weet je wel. Nou, ga ik er niet verder op in. Dat hoort bij het vak cultuurgeschiedenis, dus dat komt een andere keer weer aan de orde. Hè? Dat zal dus nog even duren. Grauwigheid, een grauwsluier, dat woord hebben ze ervoor uitgevonden in Nederland. Hè? De grauwsluier ligt er overheen. Ook is de grauwigheid op hem verspreid, was een grauw sprei dus. En hij merkt het niet. Let u op. Beide zinnen in vers 9 eindigen met hij merkt het niet. Dat betekent dat het om hetzelfde gaat. Vreemden verteren zijn kracht en hij merkt het niet. De grauwigheid is op hem verspreid en hij merkt het niet. Dat is precies hetzelfde. De kracht van de kleur is dus ook weg. Het contrast is weg. Want er is op een gegeven moment geen verschil meer tussen Israël en de volkeren. Ze dienen allemaal dezelfde goden. Maar niemand dient de Heere. Dat is altijd zo. Nou, hè? Nou. Daarom, of die zal de hovaardij van Israël in zijn aangezicht getuigen. De hoogmoed, want dat is hovaardij, de hoogmoed van Israël zal tegen hem getuigen. Recht in zijn gezicht zal tegen hem gebruikt worden. Terwijl zij zich niet bekeren tot de Heere hun God, nog hem zoeken in alle deze. Waarom bekeert men zich niet tot de Heere? Wel, de eenvoudige reden is dat men meer vertrouwt op eigen kracht. En dus is dat hoogmoed. Wat de mens het meest in de weg staat om de Heer te dienen, is altijd zijn eigen hoogmoed. En alle andere dingen zijn meestal daarna terug te herleiden. Ik zeg meestal, want misschien noemt iemand nou iets wat ik zo gauw niet kan terugherleiden naar hoogmoed. Maar het lijkt me sterk, hè? Alle dingen zijn altijd terug te herleiden naar hoogmoed. De mens niet wil buigen en niet zijn vertrouwen wil stellen op de Heer, op een ander. En dat zal dus inderdaad tegen hen getuigen. Op de dag des oordeels. Want Efraïm is als een botte duif. Wat, heb je wel eens een botte duif gehad? We hebben heel wat duiven gehad thuis vroeger, maar ik herinner me niet dat er een bot was. Maar een botte duif. Silly doof staat er geloof ik in het Engels. Hij is een beetje zullig, is het Nederlandse woord dan. Hè? Een beetje, hij is dom, hè? Naïef, bot. geen begrip, hè? Niet scherp, niet scherpzinnig heet zoiets, hè? Hij kan de dingen niet van elkaar onderscheiden, dus is het bot. Dat is het goede woord, ook bot. Je kan de dingen niet onderscheiden. Kan niet een verschil maken. Kan niet van één scheiden tussen ziel en geest bijvoorbeeld. Hè? Zoals het twee snijden scherp zwaard dat uit de mond des Heren uitgaat. Noem maar even wat. Hè? Dus het is bot. Kan het verschil niet maken. Maar als u nou weet dat het woord duif hier het gewoon de naam van Jona is, komen we aardig in de buurt. Want daar staat gewoon Jona. En Jona was ook tamelijk bot, want die onderscheidde de dingen ook niet zo goed. In ieder geval ging hij de verkeerde kant op. En zijn priesterlijke taak volbracht hij op dat moment, aanvankelijk althans, niet. En voor zover Jona een beeld is van Israël daar, hangt het samen met dit schriftgedeelte. Want wat staat hier? Efraïm is als een botte duif, zonder hart. Zij roepen Egypte aan. Zij gaan heen tot Assur. Dat zonder hart betekent hij kennelijk zonder geloof. Kan er niet anders van maken. Als je zegt, nou, waarom nou dat? Dan zeg ik, nou, dat weet ik niet. Maar dat lijkt mij. Ik zou niet weten wat anders is. Zonder hart, zonder geloof. Zij roepen Egypte aan. Zij gaan heen tot Assur. En dat is precies wat we van Jona ook zo ongeveer lezen. Die gaat de verkeerde kant op in plaats van zijn priestelijke taak. Die van zijn verkondigende taak, bedoel ik dus, uit te voeren. En in plaats van trouw te zijn aan de Heer, begeeft men zich op de verkeerde weg naar andere volkeren enzovoorts. En dan staat er, wanneer zij zullen heen gaan, zal ik mijn net over hen uitspreiden. Dat is een heen gaan dus tot andere volken en daarmee tot andere goden. En de Heer zegt, wanneer ze dat zullen doen, zal ik mijn net over hen uitspreiden. En het beeld van de duif wordt nog even vastgehouden, want er staat, ik zal ze als vogelen des hemels doen nederdalen. De gedachte is dat een net over de vogels heen gegooid wordt. En dat is tot vandaag aan de dag de manier waarop men vogels vangt. Een beetje, de technieken zijn hier en daar wat verbeterd. En men doet het ook in het groot. Maar zo vangt men vogels met netten. Ook in Nederland nog. Niet om ze op te eten, maar wel om ze te ringen en dan weer vrij te laten. Maar dat gebeurt wel zo. Met netten die geschoten worden over de vogels heen. Op een of andere manier. Tegenwoordig met raketten heb ik begrepen zelfs. Maar in ieder geval het gebeurt. Nou, de Heer zegt, dat zal ik ook doen. Want de duif is natuurlijk altijd degene die de vrede verkondigt. Een duif is per definitie een boodschapper. Een postduif. Een duif is altijd een postduif. Hè. Een duif is altijd een boodschapper. En hij brengt de vrede. Dat is tenminste van oudsher de associatie. En wel, daarmee is de duif onder andere dan een type van Israël. Maar Israël gaat de verkeerde kant op. Verkondigt niet. Brengt niet de goede boodschap. En gaat als vogel dus de verkeerde kant op. En dan staat er dat de Heer zegt, ik zal hem als vogel des hemels doen nederdalen. Ik zal mijn net over hen uitspreiden. Ik zal ze dus tuchtigen, gelijk gehoord is in hun vergadering. Ik zal ze tuchtigen, zoals ik dus heb aangekondigd, zegt de Heer. Maar er staat dan, gelijk gehoord is in hun vergadering. Want wat er gehoord is in hun vergadering, in hun bijeenkomst dus, is gewoon het woord van God, dat is hen voorgehouden. Ooit, al was dat maar in de dagen van Mozes, maar het is gebeurd. En de Heer heeft aangekondigd, in de wet al, dat hij een oordeel zou brengen over het volk, wanneer het hem niet zou dienen, en andere wegen zou bewandelen, andere goden zou dienen. En de Heer zegt, nou, dat zal ik doen. Ze weten er alles van, want het is gehoord in hun vergadering. Ik heb ze gewaarschuwd, het is gezegd, staat in mijn woord, zeg het niet meer. Wee hen, want zij zijn van mij afgezworven. En dan verstoring over hen. Dat is alternatief voor wee hen. Hè? Verstoring over hen, want ze hebben tegen mij overtreden. Ik zou hen wel verlossen. We zouden tegenwoordig zeggen, ik zou hen weliswaar verlossen. Dat wilde ik inderdaad doen. En ik heb dat ook aangekondigd te zullen doen. Maar zij spreken leugenen tegen mij. En de verlossing wordt nooit gegeven aan hen die liegen. Dat wil zeggen, de verlossing wordt niet gegeven aan hen die de waarheid tegenstaan. En de waarheid is uiteraard Christus zelf die de verlossing brengt. Het gaat altijd om waarheid en leugen. En de waarheid is dat de Heer zal verlossen. Maar die verlossing komt alleen over hen die de waarheid lief hebben en die de waarheid niet in ongerechtigheid ten onder houden, Romeinen 1. En dus zij spreken leugen tegen mij en dus komt er geen verlossing. En het gewoon maar citeren wat de profeten deden, zoals we er straks gelezen hebben, dat de Heer vrede zou geven, via de duif bijvoorbeeld, hè, dat de Heer vrede zou geven, dat is ten onrechte, want de Heer heeft gezegd dat hij vrede zou geven op bepaalde voorwaarden. Eén bepaalde voorwaarde, namelijk die van geloof. Nou, dat is Hebreeën 3 en 4 eigenlijk, waar dat uitgebreid vermeld staat ook. En uitgelegd wordt. En dan staat er, vers 14, zij roepen ook niet tot mij met hun hart wanneer zij huilen op hun legers. Want ze huilen wel op hun bedden, legers, hè, op hun rustplaatsen. Want er is ellende genoeg onder het volk. Maar ze roepen niet tot mij. Ze huilen wel, ze hebben wel verdriet. Er gaat wel van alles fout, maar ze roepen mij niet aan. Om koren en most verzamelen zij zich, maar zij wederstreven tegen mij. En koren en most zijn aanduidingen van de zegeningen die de Heer zou geven. Maar ze verzamelen zich wel om eventueel die zegeningen, maar niet om de Heer. Zij willen wel koren en most, ze willen wel de zegeningen, maar ze willen niet degene die de zegeningen geeft. En dan zegt de Heer in vers 15, ik heb hen wel getuchtigd en hun liederarmen gesterkt. Dat betekent, ik heb hen opgevoed. Want tuchtigen betekent niet straffen of slaan of iets dergelijks. Of kastijden in de zin van slaan of zoiets. Maar het betekent altijd opvoeding. Ik heb hen opgevoed. En hun liederarmen sterk gemaakt. Hun handen dus ook sterk gemaakt. Maar zij strekken hun handen of hun armen uit om boze handelingen te doen. En daarom staat er, maar zij denken kwaad tegen mij. De Heer heeft hen het goede geleerd in zijn woord en in zijn opvoeding. Maar zij reageren met kwaad te denken tegen de Heer. Zij keren zich, dat is waar. Maar niet tot de Allerhoogste. Of gewoon, zij keren zich niet tot de Allerhoogste. En in plaats daarvan keren ze zich naar andere goden, andere volken, sluiten daar verbonden mee, enzovoorts. Maar ze dienen zich alleen maar te keren tot de Allerhoogste. Waarna sprake is van achtereenvolgens een boog, het zwaard en de mond in 8 vers 1 en de arend. En die vier dingen horen eigenlijk een beetje bij elkaar en daarom bewaar ik ze voor de volgende keer. Want dan komen we ineens inderdaad in openbaring terecht, ja.